Radio 1. NTR.
Mangiare! Simon Giacotto verkocht zijn IT-bedrijf en werd een toegewijde pizzabakker die nu met de grote pizza-bijbel komt. Chocolatier Hans Heilo test Italiaanse specialiteiten. Kookboeken van Adjona Freud geeft college over de Italiaanse sterrenchef Massimo Bottura. En de jongste bediende waagt zich aan een echte Bottura. Uw presentator is Petra Possel.
Welkom bij het kook- en eetprogramma Mangiare, live vanuit Studio De Smet in Amsterdam. We zijn er iedere twee weken. Ik vind het hartstikke leuk als u reageert. Mangiare@ntr.nl. Daar kunt u naartoe voor uw mail. Of u kunt ook twitteren, hashtag Radio Mangiare. Aan het begin van, eigenlijk vlak voor deze uitzending, ging het hier aan tafel over houtovens. Het ging er zo wild aan toe. Op een gegeven moment hoorde ik gewoon, ik was maar aan het proberen te concentreren, maar ik hoorde gewoon het woord inferno van. Ja. Simon Giacotto. Ja. Inferno.
Ja.
Wat? 300 graden?
Minimaal 350. En als het aan de Napoletanen ligt, 480. Maar daar waag ik me niet aan. Maar 350 graden voor de houtoven. Ja, dan bak je een goede pizza.
En dan sta je daar met je gezicht dichtbij.
Ja.
En met zo'n schuif waar die pizza dan op. Uh-huh. En dan gaat het daarna ook nog heel goed met je.
Ja. Ook als het 30 graden. Maar ik heb Siciliaans bloed. Hè, dus mij lukt het wel.
Je hebt Siciliaans bloed.
Ja, half Siciliaan.
En maar dat betekent niet dat je wenkbrauwen er niet af kunnen branden.
Nee, ik heb meerdere keren ben ik mijn kuif kwijtgeraakt. Dat klopt. Nee, dat is echt waar. Dat,
Ja. Wat zeg je,
het
Jona?
Het scheelt ook in het scheren.
Ja. Het scheelt in het scheren. Ja. Ah, oké, dat is het. Het is een moderne barbiersmethode. We gaan het vandaag over Italië hebben. Er komt ontzettend veel Italië vandaag voorbij. Onder andere met Simon Giacotto. Zijn naam doet al vermoeden dat we iets Italiaans gaan doen. Hij schreef de pizzabijbel. Van caprese tot margherita. Van napoletana tot quattro formaggi. Je zou denken, Simon, dat je al jaren pizza's bakt vanwege je Italiaanse vader. Ik denk dan een familierestaurantje waar je... Ja. Mamma mia, weet je wel, dat soort clichés. Maar het is helemaal niet zo. Nee. Je zat jaren in de IT.
Ja. Mijn familie in Italië heeft ook niet in Nederland trouwens. Die hebben geen restaurants, geen horeca-achtergrond. Nee, het is ontstaan uit pure interesse voor... of eigenlijk nieuwsgierigheid naar de kwaliteit van de pizza. Als ik in Italië ben, dan eet ik... Als bij wijze van spreken bij de benzinepomp nog een goede pizza. En hier in Nederland, of in ieder geval waar ik vandaan kom... is het rustig niet te vinden.
Nee, dus dan ben je het gewoon zelf gaan ontwikkelen.
Ja. Ja, op zoek naar het waarom. Waarom eet ik nou in Italië wel de goede pizza en in Nederland niet? En een hele hoop mensen zeggen dan, ja, in Italië, je bent op vakantie, je zit in die sfeer. Ja. Natuurlijk is het dan lekkerder. Maar ik hou me als IT'er graag bij de feiten. En ik ben het gaan onderzoeken en gemerkt dat het prima te doen is. Maar je moet er wel wat aandacht aan besteden.
En dan gaat het natuurlijk om die bodem.
Absoluut.
Die bodem, die zegt alles, of niet?
Ja.
Naast jou zit een man, die weet heel veel van Boda. Ja. Bodems. Bodie. Dat is onze eigen Hans Heilo. Werkt regelmatig mee aan dit programma als deskundige. Is patissier, chocolatier. Maar bakt tegenwoordig ook brood. Doseert over al deze vakken. Aan Bakery Institute. Hans Heilo, welkom. Overigens ben je ook de man natuurlijk die altijd pure chocola aan Mick Jagger mocht brengen in het Amstel Hotel in Amsterdam. Waarvan akte. Die bodem. Komen jullie eruit vanavond, denken jullie?
Dat, ik denk dat we wel redelijk of snel op één lijn zitten, ja.
Want daar is toch een overeenkomst tussen jullie. Jullie werken eigenlijk allebei met brood, met deeg.
Ook bloem, water. In sommige gevallen gist. Of misschien op deesem. Maar de bodem moet, zo ook bij brood en baguettes, moet gewoon goed gebakken zijn. Ja. Dus we bakken alle twee op vloer. En weliswaar niet zo hoog, maar wel goed
niet
op vloer.
Niet op de vloer, maar op vloer.
Ja, op een vloer, op een steen.
Ja.
En dat is eigenlijk belangrijk, ja.
En, want het gaat om de krokante bodem enzovoort. En het lijkt heel makkelijk, zo'n meel en water en zo. Ja. Maar ik heb dit hoofdstuk deeg maken doorgelezen. Ik denk dat ik er nog wel even een paar jaartjes aan moet werken. Ja. Het is toch heel moeilijk, hè? Deeg maken en dat tot goed brood maken is heel moeilijk.
Ja, hoe eenvoudiger de grondstoffen worden, hoe moeilijker het wordt om daar een perfect eindresultaat uit te halen. Ja. En dan komt uiteindelijk vakmanschap bij kijken.
We hebben jou uitgenodigd omdat jij voor ons Italiaanse desserts gaat testen. Gaat proeven, gaat becijferen. En we hebben alles uit de kast getrokken, dat kan ik wel zeggen.
Ja.
We hebben ook Jona Freud uit de kast getrokken.
Ja.
Het kostte geen enkele moeite, nee. Wou ze ook wel eens een keer weer uit, na 2 weken. Ze is natuurlijk, zoals u weet, thuis mijn steun, mijn toeverlaat en de kookboeken vanavond van dit programma. En jij gaat een college geven over Massimo Bottura.
Ja.
Bijzondere man is dat, hè?
Ik vind een hele bijzondere man, ja. Het is een, ik weet niet, heel veel mensen zal het niks zeggen. Hij staat op de 2e plaats van de lijst beste restaurants van de wereld. Staat zijn restaurant, staat hij niet, maar staat zijn restaurant waarvan hij de baas is.
Modena.
Ja, in Modena. Ja, het is een, dat heet Osteria Francescana. En daar heeft hij niet alleen staat hij 2e op de lijst van de beste restaurants van de wereld. Hij heeft ook 3 Michelinsterren. En dat eigenlijk allemaal met de hele klassieke Italiaanse keuken.
Ja. Wij zouden hem kunnen kennen omdat wij verslaafd zijn met z'n allen in dit landje aan Netflix.
Ja.
En dat daar die prachtige serie Chef's Table te zien is. En hij in de eerste serie van die serie.
In het eerste seizoen, we zijn nu inmiddels 3 seizoenen verder, geloof ik.
Ja, maar dat was een prachtige film, is er toen ook opgemaakt.
En dat Netflix, die Chef's Table, dat is ook leuk voor mensen die niet helemaal gek zijn van eten. Want het is gewoon ontzettend leuk om te zien hoe vakmatig deze mensen aan het werk zijn. En hoe vakidioten zijn het over het algemeen.
Ja, volkomen vergroeid met hun vak. En iemand die dat aan den lijve, zou je wel kunnen zeggen, heeft ondervonden, is natuurlijk onze jongste bediende Janneke Kuiper, die vandaag een onvervalste Bottura heeft gemaakt. Janneke, het was een beetje makkelijk voor jou de afgelopen maanden, mag ik wel zeggen. Maar dit was weer hogeschoolwerk, hè?
Ja, nee, dit is de universiteit is nog niet hoog genoeg gegrepen voor dit niveau. En ik moet zeggen, je zegt een onvervalste Bottura. Maar ik doe vast de bekentenis dat ik hem hier en daar heb moeten vervalsen. Het kunstwerk.
Echt, omdat het gewoon niet kon.
Het was niet te doen.
Het was niet te doen.
Nee.
Nee, want ik heb een paar keer een telefoontje gehad. Best alarmerend.
Ja, hoorde je eerst alleen maar gesnik.
Ja. En toen probeerde je ook nog te regelen dat er hele dure apparatuur in huis gehaald werd om het allemaal te redden. Maar je hebt het gewoon met hele simpele middelen heb jij iets gemaakt.
Ja.
Je mag nog niet zeggen wat.
Nee, en dat is eigenlijk ook maar goed ook.
Goed. Wij gaan, want die Bottura die kookt heel lekker. En dan kun je dan gaan eten. Dan moet je natuurlijk maanden van tevoren reserveren en zo. Maar als je dat dus thuis wil gaan maken, is dat helemaal niet eenvoudig. Alhoewel Jona Freud daar geloof ik weer anders over denkt. Ja. Gaan we het zo over hebben. We beginnen met de pizzabijbel. Simon Giacotto, zoon van een Italiaanse vader, Nederlandse moeder.
Ja.
Lang gewerkt in IT, omgeturnd tot pizzabakker.
Ja.
En cateraar, een grote keten van pizza's heb je inmiddels. Heeft geresulteerd nu in een pizzabijbel, net verschenen. Laten we bij het begin beginnen. Simon, hoe heb jij leren pizza bakken?
Ik heb het mijzelf geleerd. Dat klinkt misschien wat apart, maar door de interesse die ik had, ik wist wat ik wilde proeven in een pizza. En naar die smaak ben ik op zoek gegaan. En dan is het een kwestie van heel veel proberen. Heel veel deeg draaien. Heel veel overstanden uitproberen. En maar doorgaan. En totdat het perfect is. En dat is nog niet.
En wat is die smaak? Probeer dat eens te omschrijven die je zocht.
Nou, de smaak die ik zocht was een wat voor mij een goede pizza is, hè, maar dat is heel persoonlijk. Hè, want ik hoorde je net al zeggen van de perfecte krokante pizza. Ja, dat vinden wij Nederlanders lekker. Ja, maar als je tegen een Italiaan zegt van, nou, tegen een Napolitaan, die hebben de pizza uitgevonden, zegt van, doe maar zo'n heerlijke krokante pizza, dan word je de tent uitgewerkt. Want een echte pizza, een Napolitaanse pizza, die hoort zacht te zijn. Wij noemen dat slap. Dat is dezelfde betekenis wellicht, maar het is een wat negatieve woord. Maar dat hoort zacht te zijn. In mijn belevenis, wat ik lekker vind, is een luchtig krokante pizza.
Dus met die luchtbellen in de korst.
Juist. Luchtbellen in de korst. Er moet een duidelijke korst op zitten. Hij moet uiteraard dun. De korst mag best wat hoog zijn, maar daarna moet hij mooi dun zijn. En dan moeten ook naar het einde toe, naar het midden toe, zeg maar, dan moeten nog steeds luchtbelletjes in voorkomen.
Hij mag een beetje geblakerd zijn zelfs. Hè, niet diep zwart,
Nee. Maar die zwarte blaasjes zo op de rand, dat is heel karakteristiek. Dat is heel mooi. Dat geeft ook aan dat je oven goed op temperatuur is. Dat is wel een dat mag er zeker wel op zitten.
Nou, jij schrijft zelfs, dat geeft een bittertje aan.
Ja, geeft een klein bittertje aan de pizza. Ja,
wat lekker is. Ja. Dat is die bodem.
Ja.
Want daar moet ook iets op liggen.
Ja, maar dat is ook heel belangrijk. Maar het belangrijkste van de pizza is toch echt wel de bodem. Want de kennis die je nodig hebt, of wat jou een vakman maakt, is dat je de goede bodem maakt. En daarna dan de topping, laten we wel zijn. Je kunt ze gek maken als je wil. Dat doe ik ook in mijn boek. Ik doe het ook redelijk gek.
Ja,
vind ik ook.
Ik vind het echt wel behoorlijk gek. En,
het is extreem.
Er is ook een moment geweest dat ik even die pizza-bijbel in de hoek heb gesmeten.
Ja, begrijp ik.
Toen je begon over Thaise curry.
Ja.
Wat was het? Nacho chips?
Ja.
Die je er dan op stak.
Een van de beste.
Een van de beste. Ja. Toen dacht ik, nou, vriendelijk bedankt.
Dat is het hoofdstuk.
Alsjeblieft weer terug naar de traditie.
Ja, dat is het hoofdstuk internationaal.
We hebben
een aantal hoofdstukken, onder andere hoofdstuk klassiek.
Goddank begin je gewoon met margarita.
Gelukkig, gewoon klassiek. En dan komen de groenten en vis en vlees. De bedoeling was wel om een hele hoop recepten in het boek kwijt te raken. En dan is het op een gegeven moment ook wel leuk als je die ruimte hebt, hè, want dit boek biedt die ruimte om echt breed in te gaan.
Een dik boek.
Ja.
Ja.
En aangezien ik ook wel voorstander van ben van kijk, als Italiaan zou ik moeten zeggen van hou het bij Italië. Het is een Italiaanse product. Maar inmiddels is de pizza natuurlijk echt wereldwijd. Alle landen hebben zijn eigen variant van de pizza, zijn eigen cultuur verwerkt op de pizza.
Ja.
En ik vind het wat bekrompen om te denken dat het alleen maar Italiaans moet zijn. Vandaar een internationaal hoofdstuk. Dus pizza's uit alle windrichtingen.
Maar goed, dan zou je denken van, nou, dat heb je van je vader geleerd, die pizza's bakken. Dat is niet zo.
Nee.
Je hebt het jezelf aangeleerd.
Maar mijn vader heeft het wel van mij geleerd.
Je vader heeft het
ook belangrijk.
Mijn Italiaanse vader heeft leren pizza.
Hij werkt bij mij als de bakker.
Waar?
Ja,
echt waar?
Ja, als een van de bakkers dan. Ja, ja,
wat een leuke gang van zaken.
Ja.
Want hij kon er gewoon niks van.
Nou, niks van. Dat heb ik nooit getest bij hem. Maar wij bakten thuis geen pizza. Nee, dat heb ik geïntroduceerd in onze familie. Ja.
Hoe heb je het dan wel geleerd? Want dat brood, laten we beginnen met de bodem.
Ja.
Is gewoon van fundamenteel belang.
Ja. Ja. Nou, kijk, ik ben natuurlijk 9 jaar geleden ben ik al begonnen. Ik leef er nu 5 jaar. Van 5 jaar geleden heb ik mijn IT-bedrijf verkocht en ben ik dit fulltime gaan doen. Dus zeg maar dat ik er dan. Maar ik ben er 9 jaar geleden mee begonnen. En als je mijn pizza's van 9 jaar geleden proeft, dan zou je liever naar de lokale
afval gaan.
Ja, precies. Dus daar zit natuurlijk een evolutie in. Hè? En door ontzettend veel te testen en te doen. En vooral niet op te geven. Want ik ben wel iemand dat als ik me ergens in verdiep, dan verdiep ik me er ook goed in.
Ja,
ik wil niet overal alles van weten. Maar die dingen waar ik alles van wil weten.
Ik zal je heel eerlijk zijn, je beste fanatieke uitstraling.
Oké.
Okay. Maar dat bedoel ik als compliment, hoor.
Okay.
Dus je hebt je gewoon helemaal erop gestort.
Ja.
Met welk mail werk je? Met welk... Ja. Hoe moet de oven zijn? Welke fouten maken?
Heel veel. Ik heb ongelooflijk veel fouten gemaakt.
Want wat zijn de instinkers bij het maken van pizza?
Nou, dat je een. Wat ik een van de grootste fouten vind, maar dat is dat je een deeg niet lang genoeg laat rijzen. En dan bedoel ik eigenlijk, kun je in 2-3 uurtjes tijd kun je prima een deeg laten rijzen. Lekker is het niet.
Snel rijzend bakmeel.
Gewoon lekker veel gist erin, een beetje warm water op de kachel zetten.
Nou, de meeste Nederlanders maken zo'n pizza.
Ja.
Volgens mij heeft hij een soort broodbodem dan. Toch? Dik.
Kan. Ja,
als
ligt eraan hoe groot je hem uitrolt.
Nu zitten we echt op een hellend vlak. dit is Nederland, mensen. Laten we wel zijn. Maar goed.
Nee, het heeft te maken met smaak en diepgang. En een pizzabodem, of wat in 2 uurtjes tijd gerezen is en verwerkt wordt, zeg maar, dat heeft qua smaak heeft dat geen diepgang.
Het moet lang rijzen.
Lang.
Wat is lang?
Nou, ik zeg minimaal 24 uur.
Okay.
Maar ik moet ook zeggen, ik heb uiteraard alles getest. Het smaak, je proeft geen verschil meer tussen 20 of 24 uur, hoor.
Nee.
Je kan natuurlijk nog wel weer doorgaan naar 72 uur maximaal ongeveer. Dat wordt nog wel eens gedaan. En daar zal ongetwijfeld nog wel iets wat verschil in zitten. Maar het zou al heel erg helpen als je 's ochtends voordat je naar je werk gaat het deeg draait. En dan 's avonds als je thuis komt dat het deeg gerezen is. Dat zou al een heel groot verschil maken.
En dan heb je het erover dat de Napolitaanse pizza, dat is eigenlijk niet de pizza waar jij je op focust. Maar goed, die moet ook echt voldoen aan allerlei regels. Daar is een soort wetboek zelfs.
Ja, dat is de enige pizza die... Het enige type pizza, zeg maar. Die helemaal.
Die wat slappe.
De slappere bodem, ja. Die is helemaal gedocumenteerd. Dus als jij zegt van ik maak een Napolitaanse pizza, dan dien je je aan die wetten te houden. En daar staat tot op de milligram nauwkeurig hoe die pizza gemaakt moet worden. Niet alleen de bodem, maar ook de topping.
Ja. Jij maakt die Italiaanse pizza. We zitten met die bodem. Daar moet speciaal meel voor gebruikt worden. Mm-hmm. Dat is ook een groot hoofdstuk in jouw boek.
Ja.
Dat moet niet zomaar een pak meel zijn.
Nee.
Wat moet het dan wel zijn?
Nou ja, dat moet een meel zijn met een als je een krokante bodem wil maken, met een hoog eiwitgehalte. En dat is zoeken, want eiwitgehaltes eiwitten worden uitgedrukt in grammen of procenten. Dan hebben we het over heel weinig is 9, heel veel is 15,5. Nou, en alles wat daartussen zit. Maar in de supermarkt kunnen we heel weinig assortiment krijgen. Dat is echt teleurstellend. Je kunt echt heel weinig krijgen. En zit je hier in Amsterdam, dan heb je natuurlijk enorm veel speciaalzaken. Dat is... altijd
Rotterdam,
wel te vinden.
Den Haag, Breda wil dat dan ook nog wel, denk ik.
Zit je in een, ik noem een voorbeeld, Apeldoorn.
Waar jij toevallig zit.
Waar ik toevallig vandaan kom. daar valt niks te krijgen. Nee.
En dus dan moet je echt zelf zorgen dat je meel...
Het gaat dan via groothandels inderdaad. Maar het is jammer dat de consument... Want kijk, ik kom er uiteindelijk via een groothandel wel aan. Maar het is natuurlijk wel heel erg jammer dat de consument in Apeldoorn... dat niet zomaar kan vinden.
Naast jou zit ook broodbakker Hans. Hallo. Als jij dingen hoort, Hans, waarvan je denkt... Hey, dan moet je op die rode knop drukken. Hè? Die denkbeeldige rode knop, toch?
Ik wil zeggen, die heb ik niet. Hoe zit
Nee. Er is een soort pikorde in deze uitzending. Maar, want dit klopt wel, hè, van dat meelverhaal.
Dat klopt. Ja, zelfs als je brood wil bakken... Kijk, je hebt natuurlijk heel veel mixen. Maar echt, als je gewoon een mooi steengemalen meel of bloem wil halen... uit de supermarkt, dat is niet te doen.
Dat is er gewoon niet.
En soms ook nog eens bij molens dat je denkt van... ja, is het wel echt wat te zeggen wat het is?
Toevlucht zoeken tot een natuurwinkel, wil dat helpen? Is dat beter? Hebben ze daar beter spul?
Ja, het wordt wel steeds beter, ja. Ja.
Maar ja, het is behelpen gewoon.
Zeker ook voor Nederlandse bakkers, hoor. De Nederlandse modens, die doen ook zelfs gewoon fantasienamen erop zetten. Dus je weet eigenlijk niet wat je kneedt. Nee. Dus als je bijvoorbeeld sommige namen zoals Orchidee en Linde en dat soort dingen allemaal, zeg maar...
Ja, van alles zijn. Dus
je moet echt een specificatie al krijgen vanuit de molen... om te kijken hoeveel procent eiwit erin zit... En of ze er eventueel enzymen of ascorbinezuren erin stoppen.
Nou ja, het gaat natuurlijk om dat deeg. Het begint altijd met de goede ingrediënten... bij eten, bij koken, bij bakken. Maar het gaat ook wel om de attributen die je hebt. Bijvoorbeeld, jij kookt je pizza's in een houtoven.
Ja.
Ja, nou, door een speling van het lot heb ik die dus niet thuis.
Niet?
Nee. En dan zeg jij, nou, dan doe je maar gewoon in de oven. Maar dat is niet zo lekker, hè?
Ik had ook kunnen schrijven, dan moet je maar geen pizza bakken. Nee, kijk dan komen we op de oven.
Echt wel een heel hard oordeel.
Maar op de pizzasteen.
Op de pizzasteen.
Maar kunnen de ovens ook wel heet genoeg worden die mensen hebben staan?
Nou, de meeste ovens die worden 250 graden. Soms als je pech hebt 230. En als je echt geluk hebt, dan gaat die tot 300. Die heb ik ook wel gezien.
Ja.
Nou, als je tot 300 kan, dan kun je echt een prima pizza bakken in je eigen oven. Met de pizzasteen.
En als je 250 kan het dan ook?
250 kan het ook. Het heeft, kijk, hoe lager de temperatuur, hoe langer de pizza in de oven moet. En dat is funest voor de kwaliteit van de pizza. Want je bent continu water aan het verdampen. Dus hoe langer je hem in die oven laat zitten, hoe meer water je verliest. Op een gegeven moment wordt het, om het extreem te noemen, gaat het naar beschuit. En je saus droogt uit en je mooie toppings droogt uit. Dus daar blijft niet veel van over. Vandaar dat er een pizza in korte tijd op hoge temperatuur gebakken moet worden.
En ik heb bijvoorbeeld wel en een barbecue en ik heb ook een houtkachel. Kan ik een pizza gewoon kan ik hem in de houtkachel stoppen?
In de houtkachel.
Zeg maar met zo'n ding.
Met een tosti-ijzer.
Ja, zo boven het vuur houden in de houtkachel?
Nee. Okay. Want ik denk dat je dan ga je van onder behoorlijk wat warmte krijgen. Dus dat zal inderdaad zou iets kunnen zijn. Maar je bovenwarmte, denk ik dat je die mist.
Oké, ik hou daarover op.
Maar we kunnen het proberen een keer, hè? In de studio.
Ja. In de studio gaan we helemaal niks proberen. We zitten hier nu al met een vlammenwerper. Er wordt iets gekarameliseerd door de jongste bediende. En op zich is dit al een hele onderneming en avontuur. Jij hebt een houtoven, dat geeft verreweg de mooiste smaak. Je werkt met die krokante bodem. Dan gaan we toch even naar de toppings. Nou, daar zitten de klassieke toppings bij. Daarin werk je al wel met hele mooie spullen. Hè? Ja. Mooie ingrediënten. Ja. Zo zeg je bijvoorbeeld de mozzarella. Dat moet eigenlijk het liefst van die hele goede buffelmozzarella zijn.
Ja.
De meeste mensen zeggen, nou weet je wat, op die pizza doe ik wel gewoon van die...
smeltkaas.
Van die smeltkaas, ja. Gewoon van die simpele... Ja. Ja. Dat is dus niet goed. Of dat is echt eigenlijk heel...
Dat kan beter. Dat kan beter. Smaken verschillen, hè?
Speciale en de tomaten dus.
Ja.
Speciale tomaten.
Je hebt tomaten en je hebt tomaten. En dan denk ik, als je in de huiselijke sfeer pizza's bakt... kijk, ik koop tomatensaus met pelles tegelijk. Als ik 50 cent op een blikje kan besparen... Dan probeer ik dat te doen, als het niet te veel kwaliteit kost, zeg maar. Maar thuis, je hebt een paar blikjes nodig... dan koop je de beste van de beste.
Dus je koopt de beste tomaten, ja. De
San Marzano een tomaat, het liefst. Dat is een tomaatsoort. En als je een gecertificeerd blikje koopt, zal maar even zo zeggen, dan komt die in de buurt van Napels, van de voet van de Vesuvius. Dan heb je een prachtige tomaat. Dat is.
Dus je koopt gewoon de mooiste spullen, die leg je erop. En dan uiteindelijk heb je die pizza. Maar jij gaat dan nog verder. Jij zegt dan, nee, maar ik wil ook pizza's. Ayam pedis. Pizza pulled pork.
Prachtig.
Dat is wel een hele hippe pizza. Ik denk dat je daar ook gratis een baard bij krijgt. Ja. Of zo. Pizza's met rode en groene curry.
Ja.
Die pizza's, dat avontuur ga je ook aan.
Ja.
Is dat nog wel pizza?
Ik ben dat ook echt voor het boek aangegaan. Dat zijn niet pizza's die ik met mijn cateringbedrijf... maken. Alhoewel, bij de boekpresentatie heb ik 8 pizza's uit het boek gebakken.
Voor het grote
publiek.
Ja.
Daar zat inderdaad de rode curry met de lamsgehakt tussen. En die is echt fantastisch. Ja.
Dus,
al zeg ik het zelf. Nee, ik heb van andere mensen ook gehoord.
Ja, dat snap ik. Maar kun je nu nog naar je familie in Italië als je met dit soort dingen
komt? Ik ben blij dat het boek nog niet vertaald is. Want als er al een testament bestond daar, dan sta ik er niet meer in wanneer ze dit gelezen hebben. Nee, dit is
toch een complete nieuwe opvatting van pizza's bakken.
Ik denk dat een hoop van deze pizza's in India al wel gemaakt worden, hoor, met curry.
Dat nu al gebeurt, bedoel
Jawel,
je?
Hoor, ja.
Oh, ja.
Dat denk ik, hoor. Ik heb het nooit gezien. Maar...
Je hebt ook een aantal speciale pizza. Die calzone, die kennen we. Hè? Dat is die dubbelgevouwen. Die kan je bij wijze van spreken ook bij de pizzeria afhalen. Maar het gaat ook over de pizzola.
Pizzolo.
Dat is een heel speciale en die komt uit één plek.
Uit het geboortedorp van mijn vader. Ja, daar ken ik hem ook van. Dat is een hele speciale pizza inderdaad. Hij wordt gevuld, maar een calzone wordt dubbel geslagen.
Ja.
En deze pizza die wordt eerst gewoon blank gebakken, zeg maar. Dus ook geen saus erop, helemaal niks. Gewoon blank, wel ingeprikt. Anders zou hij zich als een ballon gaan opblazen. En dan snij je hem open. Dus halverwege de baktijd moet hij eruit. Snij je hem open, helemaal open. Zie je een pita broodje voor je.
Ja.
En dat wordt gevuld. Traditioneel niet met saus en niet met kaas. Inmiddels wordt er wel vaker ook wel kaas gebruikt. Maar saus blijft eigenlijk altijd nog achterwege.
Oh ja, dat is grappig.
Ja. En dan gaat het dekseltje er weer op. En dan gaat hij terug de oven in. Dan wordt hij afgebakken. En dat is ontzettend bewerkelijk en ontzettend lekker.
En wat is daar zo lekker aan? Dat hij aan twee kanten krokant is.
De double crunch, zoals ik dat noem.
Double crunch.
Ja, je hebt een krokante bodem, maar je hebt ook een krokante bovenkant. Want je gebruikt een deegbolletje die wel iets zwaarder is dan de gewone pizza. Want je moet natuurlijk wel dat volume hebben om hem door te kunnen snijden.
Ja.
Maar niet twee keer zo zwaar. Dus, liefst anderhalf keer zo zwaar. En dan krijg je dus een heel dun bovenkant, een hele dunne bovenkant, een hele dunne onderkant. En die bovenkant wordt trouwens ook nog eens bedekt met pecorino kaas. Die dan natuurlijk gaat gratineren in de oven.
Ja.
Ja, dat is een...
Dus dat is die hele specifieke schapenkaas. Die geeft nog weer extra smaak.
Ja, en crunch ook. Hè? Want dat gaat echt gratineren. Dat krijg je ook weer... Ja, het is een prachtige pizza. In Sortino, het dorp waar mijn vader vandaan komt, zijn denk ik wel meer pizzoleria's. Dat bestaat daar echt als pizzeria's.
Ja, ja.
Dus dat zijn dan gewoon pizzeria's die alleen maar pizzolo's op de kaart hebben.
Ik vind het een uitdaging.
Je vindt de uitdaging. Ja, wil jij het gaan maken?
Ja, nou,
want het staat gewoon in deze Bijbel.
Ik zie kansen nu liggen, ja.
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 Ik denk niet dat het in Nederland door iemand anders gedaan wordt.
Nee? Nou, dan mag jij dat wel eens een keer in een volgende test doen. Dat is hartstikke leuk. Die mobiele pizza oven, hè? Want uiteindelijk, je hebt nu de pizza-bijbel... maar je bent groot geworden, om het maar zo te zeggen... met je bedrijf, met je cateringbedrijf. En dan ga je op stap met een mobiele pizza oven.
Ja, inderdaad. Ja, mensen die hebben iets te vieren. Hè? Dat kan een zakelijk bedrijfsevent zijn of gewoon iemand die jarig is. En wij hebben dan een mobiele keuken, zeg maar... die wel uit losse onderdelen bestaat. Dus we komen dan niet grote dozen opbouwen in de tuin. Maar we hebben werktafels, we hebben mobiele houtovens en we bouwen daar ons keukentje op. Dat doen we
mobiele houtovens, ja. Maar dat is toch gewoon iets heel ingewikkelds, of niet?
Want nee,
die temperatuur wordt zo hoog.
Ja, ja, nee, maar dat
ik
in
denk
die zin
aan het woord
dat.
Inferno.
Ja,
opeens.
Dat klopt. Ja. Nou, hoe dat eruit ziet, is wij nemen 1 uur opbouwtijd. Dat betekent dat wij binnen een kwartier onze bus leeggepakt moeten hebben en de keuken hebben staan. Want daarna heb ik nog 3 kwartier nodig om de oven op te stoken. En 3 kwartier is heel weinig. Normaal gesproken, als je het hebt over een massief stenen, traditionele pizza oven, dan ben je 3 tot 6 uur bezig met alleen maar het opstoken ervan.
Ja.
Nou, dat werkt natuurlijk niet op een catering. Dus ik heb gezocht naar ovens die klein en compact zijn. Om de reden dat ze sneller opgestookt zijn. En om de reden dat het financieel natuurlijk niet interessant is om 3 uur van tevoren bij een klant te staan. Alleen maar omdat de oven warm moet worden.
Ja.
En de ovens die ik heb aangeschaft. Ik heb meerdere types trouwens. Maar de kleinste waar ik ook de meeste van heb. Die passen echt door elke deur. We moeten echt wel eens via de voordeur. Door het huis. Door de achterdeur. Naar de achtertuin.
Ja.
Dat kan.
Ja, met die oven.
Ja, met die wel. Ik heb 12 houtgestookte ovens, waarvan de 10 zo klein zijn, zo compact zijn, laat ik zo zeggen. Want klein, ze kunnen nog steeds 2 tot 4 pizza's per oven
best,
in, hoor.
Dat is best wel, ja.
En je hoeft een pizza maar in 2,5 minuten te bakken, hè. Dus daar kunnen we aardig...
Ik zie het, de hersenpan van Hans Heilo, ja. Draait iets over uren volgens mij al. Jij bent geïnspireerd geraakt en jij ziet mogelijkheden. Ik weet nog niet precies waarin.
Ja, ik zit tot kijken hoe te denken van, dat is toch leuk.
Dat is leuk, hè?
Ja, toch leuk.
Ja, dat is toch leuk. Ja, doen jullie dat ook, pizza bakken op de opleiding?
Ja, doen we meestal... we gebruiken dan zo, eigenlijk vanuit baguette-deeg of vanuit ciabatta-deeg maken we hem eigenlijk. En die koelen we ook goed weg. Het is inderdaad lange fermentatie. Dus die meestal als ze deeg over hebben, dan stansen we hem of rollen we hem uit. En dan bakken we hem.
Ja,
dus de oven gaat tot 260. Maar hebben we wel kap en vloerwarmte, dus dat scheelt ook nog wel.
Wat hebben jullie?
Kap en vloerwarmte.
Kap en vloer,
boven en onder boven dat, hè?
Ja. Nee, ik probeer het dus allemaal een beetje te volgen. Ik kan best wel op een goed moment ja knikken. Maar als ik niet meer weet waar het over gaat, is dat heel dom. Ondertussen, we praten zo verder over de Italiaanse keuken. Krijgen we natuurlijk een trouwe volger van het eerste uur. Die komt even met een bericht tussendoor. Deze luisteraar, Baruch, die mailt ieder jaar meerdere keren. En dan gaat het altijd over het eerste aspergebed. 2 jaar geleden hebben ze een echte pizzaoven aangeschaft. Mooi groot en je moet er natuurlijk de tijd voor uittrekken. En dat is ook het leuke. 2 tot 3 uur moet hij zeker opstoken voordat hij 350 graden is. Want je weet, tis die bodem. Ja, dat capiche. Ja, dat hoort er ook nog bij. We hebben er al zoveel mee gedaan. Ik zou het iedereen aanbevelen. Hout, sfeer, pizza. En inderdaad, je hoeft er geen Italiaans bloed voor te hebben. Joods werkt ook. Prima. Al dus Baruch uit Baarle-Nassau, die ook alweer met asperges in de weer is. Nou, zo gaat dat, hè? Je kunt er ook van alles in bakken, hè? En het geeft heel veel extra smaak.
Het is een oven, hè? Ja.
We gaan naar de Italiaanse desserts. Hans Heilo zit hiervoor aan tafel. Onze vaste chocolatier, patissier, meesterbakker. Docent dus aan het Bakery Instituut. We gaan het namelijk over Italiaanse desserts hebben. Die gaan we proeven. En even voor de duidelijkheid, Hans Heilo, dan hebben we het niet per se alleen maar over tiramisu, toch?
Nee. Het is, ze hebben echt wel veel klassiekers ook wel. En je ziet wel dat heel veel... met ricotta is en mascarpone, dat wel. Maar je hebt echt
room en kaas, eigenlijk.
Ja, heel veel, zeker. Maar je hebt inderdaad ook de hele mooie... natuurlijk het mooie ijs wat ze allemaal in Italië hebben. Hè. Dat zijn natuurlijk hele mooie dingetjes. En ook inderdaad cannolis en de sinaasappels en citroenen gevuld met ijs, dat soort dingen.
Nou, dat gaan we zo meteen allemaal proeven. Er is toch wel een heel nadrukkelijk en fundamenteel verschil tussen de patisserie of de desserts van de Franse cuisine en die van de Italiaanse.
Wat is
het verschil?
Het verschil is dat Fransen vaak wel wat technischer zijn. Dat wil niet zeggen dat de Italiaanse desserts niet technisch zijn, hoor, maar die zijn vaak eenvoudiger. Alleen in die eenvoud zit wel heel veel techniek. Dus kijk, bijvoorbeeld Franse bouwen een hele mooie taart op met laagjes en glaceren en hem heel strak. En daar zitten natuurlijk ook wel heel veel techniekjes in. Ja. Maar als je iets, kijk, zoals als je zoiets hebt, dan moet je zoals een cannoli, die moet dan wel echt gewoon goed gefrituurd zijn en op tijd gevuld zijn, want anders is het gewoon niet meer lekker. En dat zijn eigenlijk wel allemaal kleine stapjes.
Dus die... juist omdat het minder verfijnd is, ja. Omdat je niet helemaal terug kunt vallen op de techniek.
Ja, precies.
Moet dat wat je doet, moet supergoed gewoon zijn. Moet supergoed zijn. Ja. Qua dus ingrediënten en qua afwerking.
Ja, maar ook qua techniek uiteindelijk. Ja. Dus kijk, de technieken zijn misschien wel iets eenvoudiger, maar daardoor misschien net zo moeilijk. En dat is eigenlijk wel, als je weer een beetje terugstapt naar die basisdingetjes. Ja, dat is, als je dat echt heel goed moet uitvoeren, moet je techniek gewoon echt heel zuiver zijn. Anders lukt het vaak ook niet.
Nee.
Of net niet. Nou, als het net niet is, is het ook net niet lekker.
En dan is het dus gewoon helemaal niet de moeite waard.
Nee.
Heb jij je veel bezig gehouden in je loopbaan, tijdens jouw loopbaan tot nu toe met Italiaanse patisserie? Niets.
Nee. Wel dus wat.
Het was niet ingewikkeld genoeg.
Nee, wel ijs. Want ik kijk altijd wel van ja, waar zit. Kijk, dat snap ik ook wel echt wel met de pizza. Weet je, waar, als je dat wil, waar worden de beste pizza's gemaakt? Ja, oké, dan ga je naar Italië toe. Dus ik had het wel met patisserie. Kijk, mijn voorliefde wel is voor Franse patisserie en brood met name. En maar ijs bijvoorbeeld. Ja, ik ben niet naar Frankrijk gegaan om ijs te leren maken. Maar dat heb ik wel van Italiaans geleerd. En dat is eigenlijk wel dat je wel zoekt van hey, waar is het beste? En daar ga je eigenlijk referentie op halen.
En waarom is het dan eigenlijk? Wat is dan de crux ervan dat de Italianen gewoon beter ijs maken?
Ja, zuiverder. En
qua ingrediënten bedoel je dan?
Ja, zeker wel. En ze kijken gewoon, ze compenseren niks. Het is allemaal gewoon goed. Ja, dus dat is eigenlijk wat heel belangrijk is.
Compenseren niks, dat is een soort vaktaal van ze stoppen er niks aan rotzooi bij.
Nee, dus het zie je ook in Haarlem heb je nog een oude ijssalon. En er zit nog een oude dame in. Ja, die weegt beide niks af. Wel een bepaalde basis.
Ja.
En als zij olijfolie ijs draait, ja, dan doet ze er net zoveel olijfolie in totdat ze denkt van hé, nu is het goed. En dat vind ik eigenlijk wel de schoonheid daarvan maken. En dat zie je wel heel veel in Italië.
Wij gaan eigenlijk alle drie doen, hè? Want wij gaan drie dingen proeven. Drie Italiaanse desserts. Die de hele, range bijna dekken. Jij hebt daar natuurlijk zin in, toch, Simon?
Absoluut, ja. Ja.
Maak jij ook wel eens ijs trouwens? Even...
Nee.
Dat is heel moeilijk ook, hè, ijs maken.
Ik heb het echt nog nooit geprobeerd. Nee? Ik denk dat je daar ook apparatuur voor nodig hebt. Die,
Een ijsmachine denk ik in eerste plaats, hè?
Ijsmachine, ja.
Dat is het vooral, hè? En goede spullen.
Ja, of een bak met water, zout en heel het draaien.
Oh ja, maar dat is wel even een kwijtje.
Dat
bedoel
is wel even van vroeger, ja.
We beginnen met een rolletje en dat heet cannolo. En dat heet cannoli natuurlijk als we het over het meervoud hebben. Dat komt uit Sicilië.
Ja.
Ja, en die gaan we ondertussen even proeven, want dit programma gaat niet alleen maar over kwaken, maar het gaat ook over proeven.
Ja, ze vullen hem vaak met een ricotta, die ze op smaak brengen met oranje bloesemwater en geconfijt fruit. Dus het heel traditioneel heb. En dat flensje, of tenminste dat deegje wat erop zit, dat wordt niet in de oven gebakken, maar dat wikkelen ze eigenlijk om een stalen pijpje of bamboepijpje.
Ja.
Dat frituren ze dan.
Mm-hmm.
En dan is het eigenlijk op het juiste moment vullen, zodat het laagje wel goed krokant blijft. Ja.
Voor het eerst werd dit ooit in Palermo gemaakt, maar later eigenlijk in heel Italië. En wij hebben drie cannoli voor ons. Die zijn we nu ook aan het proeven, zoals u thuis inmiddels ook wel kunt horen. Dus eentje met pistache, één met witte chocolade, dat is de middelste natuurlijk. En dan hebben we de donkere chocolade, die ook zeer herkenbaar is als donkere chocolade. En die zijn we nu aan het proeven. En ik kan al wel verklappen dat in ieder geval, maar dat hoort u thuis waarschijnlijk ook wel, dat deeg is gewoon buitengewoon krokant, hè Hans?
Ja.
Wat vind je ervan? Of is het te krokant?
Nou, ik vind het lekker, ja.
Ik vind hem bijna te lang gebakken is.
Ja.
Ik vind hem op het randje.
Hij is een beetje aan de donkerbruine kant.
Precies, en het is ook wel misschien even duidelijk maken dat het dus drie precies dezelfde rolletjes zijn.
Mm-hmm.
Ja. En zelfs als je ze zo ziet qua kleur uit dezelfde bak overkomen op hetzelfde moment. En die worden met verschillende vullingen dan gevuld.
Ja, en deze is dan met chocola.
Ja.
En daar weer bij pistache. Pistacheroom, hè? Denk ik, toch?
Ik weet niet precies wat het is, maar... Wat ik wel proef is dat de vullingen, die zijn vrij droog.
Mm-hmm.
We zien dat het best wel vettig is. Er zit een weinig water in, dus daarom blijft dat krokantje blijft zo aanwezig.
Ja.
Is dat een voordeel?
Ja, dat is een voordeel. Ja, want als je zeg maar, bijvoorbeeld echt ricotta erin doet, waar veel meer water aanwezig is, dan trekt zeg maar, het water in je krokante product. En dan wordt het natuurlijk heel snel sompig. Dus vandaar dat, dat er best wel veel chocolade in zit. Dat proef je ook een beetje.
Ja.
Ik vind wel die witte vind ik een beetje korrelig. Die is een beetje zanderig. Maar verder.
De vulling, ja. Ik vind hem ook wel een beetje aan de bruine of de krokante kant. Ja. Dat is geloof ik wel waar, ja. Ja, die derde, die heeft donkere chocola.
Heel zoet.
Ja. Heel zoet. Ja. Hoeveel?
Ja. Nou, het is eigenlijk, weet je, daarom blijft het ook zo lang krokant. Weet je, ja. Er zit suiker in, er zit vet in. En weinig vocht. Hoe minder vocht erin zit, hoe minder kans je heeft om naar de buitenkant te trekken.
Mm-hmm.
Dus deze zijn volgende week nogal krokant, denk ik.
Nou, neem ik ze gewoon mee naar huis.
Ja. Ja, ja.
Maar het heeft qua smaak
Simon?
Niks met canola te maken. Siciliaanse canola.
Echt waar?
Ja. Dit is totaal een vernederansing van wat een canola moet zijn.
Dat denk ik ook, ja.
En ik ben, komt de echte Siciliaan in jou naar boven.
Ik eet canola in Sicilië. Ja? Ik weet hoe dat hoort smaken. En ik kom ook heel veel in Rome. Daar zit ook een hele goede... Daar maken ze dit ook veel. Maar daar staat er ook duidelijk bij van Sicilië. Maar ze hebben wel... Moet ik een klein beetje opnemen voor de Nederlanders. Ze hebben wel iets makkelijker praten. Want je kunt daar fantastische ricotta krijgen. En wij moeten het hier doen met Granarolo en andere...
Minder kwaliteit.
Ja, maar dit is zelfs nog niet wat ik net noem. Dit is, ik weet niet eens wat er wel ricotta in zit. Als ik het zit
volgens mij geen ricotta in. Volgens mij is het gewoon...
Hier hoort ricotta in te zitten. Dus het is een leuke poging tot het maken van een canola.
Ja.
Maar dit is geen positieve recensie.
Nee.
Je ziet ook dat waarom is die witte chocolade heel zanderig? Omdat er heel veel poedersuiker in zit. Dus het is echt, daarom blijft ze ook zo hard. Ja.
Maar dan is ze dus niet gewerkt met de mooiste producten. En er is ook niet bij de traditie van het land gebleven. Nou, dat is keihard, want volgens mij heet die delicatessenzaak Renzo's. En heeft hij dus wel een Italiaanse achtergrond. Maar dan is dat met elkaar aan de haal gegaan of zo. We gaan nu naar iets waar ik altijd heel gelukkig van word. Eigenlijk mijn hele jeugd. Heb ik alleen maar gedroomd van dit toetje. Elke vakantie droomde ik van dit toetje. Mijn hele leven gaat eigenlijk, zou je best wel kunnen zeggen, over dit toetje.
En was jij dan van de sinaasappel of
sinaasappel?
De citroen?
Sinaasappel.
Ik was van de citroen.
Ja? Maar dat is ook het verschil tussen ons een beetje, denk ik, waar we nu op uitkomen.
Ik was echt de citroen givré, zoals dat vroeger in Italië en in Frankrijk. Het toetje als we in een restaurant
Als luisteraars ons even kwijt zijn nu, want we zijn in blinde aanbidding.
Zal ik de tijd even
Wij gaan namelijk naar zo'n bevroren sinaasappel. Zeker zo'n bevroren citroen.
Ja.
Waar dan ijs in zit. En dat is zo'n fantastisch idee.
En nog steeds alleen ook al. Het mooiste dessert om op tafel te zetten.
Ooit.
Ongeveer.
Vind ik ook.
Presenteert heel mooi. Ja.
Ja.
Als ik 150 word, dan wil ik dit op mijn verjaardag. Serieus.
Daarvoor niet.
Maar volgend jaar mag ook. Echt zo mooi.
Oh.
Het presenteert heel mooi, Hans.
Ja.
Ja, Hans, jij bent de deskundige. Ik zeg alleen maar oe en a.
Dit maakten we altijd wel een beetje op de basisopleiding, dit. En wat wij meestal moesten doen, is ook de achterkant eraf snijden. Dan bleef hij wat beter staan uiteindelijk.
Deze heeft een puntje.
Ja. En deze kan je eventueel ook nog anders maken. Doordat je bijvoorbeeld de citroen zelf helemaal leeg haalt. En ook het schil helemaal confijt. En dan kan je ook een klein beetje van het schil opeten.
Oh ja.
Dat is wel ook nog mogelijk.
Dat is een verluxing eigenlijk.
Ja.
Van de...
ja.
Het is gevuld met roomijs.
Ja, dit is volgens mij sorbet.
Ja.
Maar...
En die andere is, hij is wel wat korrelig. Maar het is sowieso altijd met citroenijs. Is een van de lastigste ijsjes om echt goed te draaien. Omdat er heel veel vezel mist. Je draait eigenlijk alleen maar van vers sap als je het goed doet.
Ja.
Dus dan kan hij heel snel wat je een beetje proeft in die witte, dat hij een beetje vlokkerig is. Een beetje schilferig, zeg maar. Maar qua smaak is hij lekker fris.
In mijn herinnering, ook vroeger als ik ze in Italië kreeg, smaakte dat precies zo. Precies dat klopt. Ijs uit een gevulde citroen.
Ja.
Is al mijn hele leven heeft dat deze structuur.
Ja, dat klopt. Ja, het kan zijn dat het ook stilstaand bevroren is. Hè. Dit kan ook parfait zijn. Hè. Dat ze dat eigenlijk semi-fredde noemen ze dat ook wel in Italië dan. En dat kan natuurlijk ook.
In mijn sinaasappel
is roomijs.
Ja, dat is dus echt het fundamentele verschil.
Dat is echt het verschil.
En dus jij bent meer sorbet en ik ben meer room.
Wel,
van huis uit niet, maar ik vind gewoon citroenijs lekker.
Ja, dat is heel fris. Heel fris.
Ja.
Verveelt ook niet. Ik vind wel een hele grote portie dit.
Ja.
Ik bedoel, je kan hier ook met een hele familie van eten.
Ja.
Simon, jij bent echt Italiaan. Herken je hier een Italiaans ijs in?
Nou, deze heb ik nooit gegeten in Italië. Ik zie ze altijd liggen. En op een of andere manier lach ik er dan even na en koop ik dat niet.
Nee?
Toch maar doen.
Dus ik kan hier niet... Ja, ik vind het heerlijk. Ja. Ik weet niet,
het is ook leuk voor kinderen en het is fantastisch.
Met mandarijntjes voor de kinderen.
Ja, zoiets is het toch? Ja.
En limoentjes.
Vind je dit geslaagd, Hans?
Ja, ik vind deze goed, ja.
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 We kunnen ook zeggen dat ze in de buurt van Venetië zijn gemaakt. Omdat ze via Basilico Delicatessen hier naar Nederland zijn gekomen. Okay. Op een transport waar ik graag bij had willen zijn. Dan had ik gedurende de hele reis ijs gegeten. Maar ik vind dit ook... dit smaakt echt heerlijk.
Ja.
Echt heerlijk.
Heerlijk.
We gaan nu naar het volgende. We moeten het ijs even links laten liggen.
Maar mag ik het
waarom
wel helemaal opeten straks?
Mm-hmm. Ja. We gaan naar taart. En dat is een leuk verhaal. Misschien moet ik de afzender nog niet zeggen, hè? Charmante assistente Francine. Wel? Mag dat nu al? We hebben dus Francine, onze charmante assistente... die heeft van ons een speciale dienstfiets gekregen... om stad en land af te fietsen. Op zoek naar de lekkerste spullen. En toen waren we op zoek naar een echte Italiaanse taart. En natuurlijk hebben we fantastische banketbakkers... zowel in Amsterdam als verder buiten. Ik bedoel, in elke stad heeft een fantastische banketbakker. Maar we hebben ook een aantal koninklijke bakkers hier in dit dorp. Maar dat wilden we niet. Het moest een Italiaanse citroentaart zijn. Merengue, vanzelfsprekend. En toen... Toen is ze om hulp gaan vragen bij een Italiaanse zaak in Amsterdam. En toen heeft ze gezegd, help mij, want ik kan het niet vinden. En toen zei die man, een Italiaan... en natuurlijk ontzettend onder de indruk van de grote charmes... van onze charmante assistente, die zei... schat, ik ga voor jou bakken. En nou ja, dat is gebeurd. En dat staat nu voor ons. Ik ga nog niet zeggen wie het heeft gedaan. We gaan eerst proeven.
Ah, is wel lekker, ja.
Ja. Het is dus door een Italiaan gebakken. Citroenmerengue. We weten allemaal, bijvoorbeeld iemand als Kees Holtkamp... dit ook echt fantastisch kan maken.
Maar die maakt hem Frans, echt Frans.
Die maakt hem Frans en wij wilden Italiaans.
Ja, deze is goed.
Ja, hoor. Waarom, Hans? Wat is hier goed aan?
Die crème is lekker fris. En hij is volgens mij gebonden in de oven ook.
Gebonden in de oven. Wat houdt dat in?
Ja, Marco Pierre Waard had ook zeker ook dat ik in het begin in het Amstelse werkte. Daar deden we ook veel dit soort taartjes maken.
De beroemde kok is dat, hè?
En die had ook, als je het boek White Heat leest, dat is al. Dat is eigenlijk al de meeste koks als boek van de eeuw betiteld.
Ja.
En die maakte ook dit soort type taarten. En dan is eigenlijk met eieren en citroen is veel. En wat die deed dan is met een suikerklontje over de schil van de citroen heen raspen, zeg maar.
Ja.
En dat proef je hier ook wel lichtelijk in terug. Je hebt een licht, tenminste, ik vind dat er een licht bittertje in zit.
Ja.
En dat is, dan merk je wel dat er wat van schil mee. Of dat het een beetje wit meegeperst is. Maar ik vind dat al wel aangenaam. Dat vind ik wel lekker. En de koek is ook goed gebakken. Dus je ziet ook dat hij nog mooi krokant is. En die vulling is goed gebakken. En waarom? Je kan ook zien dat als je hem pakt, dat hij niet rul is. Dat die eieren niet te vers zijn gestold. Want dat is eigenlijk een beetje het lastigste van dit soort type taartjes. Hè. Dus als je hem te warm bakt, dat hij heel erg gaat souffleren. Of dat hij heel erg rul wordt, dat die eieren gaan stollen. En dan heb je eigenlijk een soort gekookt ei in je taartje zitten.
En dat smaakt niet lekker, want het is ook niet mooi natuurlijk.
Het smaakt niet lekker, dat is ook niet mooi, nee.
Dit is natuurlijk... Juist door die contrasten
is
dit een fantastische ervaring. Ja, hè? Ik denk zeker. Dat we thuis moeten zoeken. Dat harde zoete van de koek. En dat romige van de vulling en dan dat schuim erop. Hoe vind jij dit, Simon?
Ik vind het fantastisch. Ja.
Lekker, hè?
Dat is echt
heel goed. En wat is nou het verschil met de Franse, Hans? Want daar zit ik zo ontzettend... het is minder zoet, heb ik het idee.
Deze?
Ja.
Deze is minder zoet, ja. En dat komt omdat omdat deze meer gemaakt is van eieren en citroensap. En die ook echt in de oven gegaard wordt. En Fransen maken er meer, dat noemen ze dan een crèmeux van. Ja. En wat die doen is eigenlijk dat ze de eieren eerst in de pan garen... naar 82 graden, samen met de citroensap en het suiker... En laat hem dan afkoelen naar 35. En monteer er vaak boter doorheen. Dus oh, die wordt zachter, ja. Daardoor wordt hij zachter van smaak. En hier zit waarschijnlijk geen boter in, maar alleen citroensap en ei. Misschien een klein beetje room.
En dat maakt hem heel puur van smaak,
en dat maakt hem heel zuiver, ja. En ja. Bij een citroentaart vaak, en zeker als u gebaseerd is op een crémeux, dan gaan ze een emulsie aan met de boter. En dan wordt hij heel zacht. Iets zachter dan dit, is wat harder.
Dus eigenlijk zoekt de Fransman meer, de Franse patissier, meer naar verbindende elementen.
Ja. En wat dat betreft is het wat verfijner, het wordt wat zachter, weet je. Ja. Het is wat gemoedelijker en dit is gewoon echt zuiver.
Weet je, het staat me wel heel erg aan. Hè?
Ik vind het ontzettend lekker. Ja. Ik denk ook te weten waar die vandaan komt.
Ja. En ik denk ook, als ik het zo een beetje bekijk, is de merengue met een brander afgebrand. En ik denk dat het nog lekkerder is als je de merengue erop doet en nog even in een oven van 260 kap.
En dan de geel afgrilt. Zeg maar. Nou, ik kan verraden dat hij van Toscanini in Amsterdam komt. Dat is een Italiaans restaurant, Toscanini in Amsterdam. Die heeft deze taart voor ons gebakken omdat ze het ook wel leuk vonden om dat voor en de charmante assistenten en voor het programma Mangiare te doen. Ik heb overigens een mail van een luisteraar. Ina Groeneweg, die schrijft ons: wat een leuke uitzending. Ik experimenteer ook voor de ultieme bodem. Laatst heb ik hem met decem, die ik al 8 jaar onderhoud gedaan, een 24 uur in de koelkast laten rijpen en bakken in de houtoven.
Dat zijn de berichten.
Meel haal ik bij de Italiaanse supermarkt in Rotterdam. Mm-hmm. Bijna perfect. En van de restjes brood 3 hoekjes gebakken en daarna vullen. Verrukkelijk, zondag gaan we weer aan de slag.
Nou, groot gelijk.
Dit is een vrouw naar jouw hart, denk ik, hè, Simon? Ja. Ja, leuk. We gaan in één adem. Dankjewel, Hans. Jij wil ook eten. Ik wil eigenlijk ook eten. Maar we hebben nog een onderdeel en dat is onze mini-college van Jona Voigt over Massimo Bottura, die u wellicht kent van die aflevering van Chef's Table op Netflix. Een kok die in Italië een restaurant heeft waar hij zowel de traditie als wel de moderne innovatie van de Italiaanse keuken samenbrengt. Hè? Zo klopt het ongeveer, toch?
En er stroomt geen bloed, maar balsamico door zijn aderen, zegt hij.
En dan krijg je dat. Ja,
dan word je zo, dat is de basis. En sommige mensen schijnen dat dus te hebben. En hij heeft balsamico in zijn lijf.
Ja, ja.
Het is een Bottura, ja, hij staat op eenzame hoogte, denk ik. Ik denk dat hij, nummer 1 van de lijst beste 50 restaurants van de wereld, dat is in Amerika. En Bottura staat op 2. En ik denk niet alleen staat hij op eenzame hoogte omdat zijn keuken heel bijzonder is, maar hij is ook echt door al zijn collega's wereldwijd wordt hij ontzettend geroemd en geliefd. Gewoon om de man zoals hij is. Zoals hij
zijn persoonlijkheid
in het leven staat. Ja.
Intelligent, hè, denk ik.
Hij is ooit begonnen met rechten studeren. Want dat was eigenlijk zijn doel in het leven. En toen hoorde hij dat er een restaurant in een buitenwijk van Modena te koop stond, waar hij vandaan komt. En vervolgens dacht hij, nou, eigenlijk is dat mijn roeping. Ik ga dat restaurant kopen. Was hij nog heel jong. Heeft hij daar Trattoria del Campazzo geopend in een buitenwijk van Modena. En dat liep wel goed, maar niet zo, weet je. Het was niet een uitdaging voor hem na een paar jaar. En toen is hij op een goede dag naar New York vertrokken. Die denkt, nou, ik ga eens een tijdje in New York zitten. Het restaurant liep gewoon door, hoor. Maar hij ging een tijdje naar New York en ging daar eens even kijken wat daar gebeurde. Daar is hij gaan solliciteren in een koffiehuisje, lunchroom-achtig. Dat hij dacht, nou, dan heb ik wat te doen als ik een tijdje in New York blijf. Hè. Niet dat hij daar jaren wilde blijven, maar een paar maanden, een paar weken, weet ik veel. En hij mocht de volgende dag komen voor een sollicitatiegesprek. En hij loopt daar de deur binnen. En bij het binnengaan loopt hij samen met een vrouw die op hetzelfde moment ook daar ging solliciteren. En ze leefde nog lang en gelukkig met z'n tweeën. Dat is dus nu zijn vrouw, Lara. Hoe heet ze? Lara Gilmore heet ze van haar achternaam. Nou,
mee verscheept naar Italië.
Mee verscheept naar Italië uiteindelijk. En ze zijn met z'n tweeën. En hij zelf zegt het ook de hele tijd. Je leest het in alle verhalen over hem terug. Als die vrouw er niet was geweest, was hij nooit zo groot geworden.
Wat is zijn culinaire forte?
Nou, wat hij vooral doet, is eigenlijk helemaal de basis van, of tenminste de klassieke Italiaanse gerechten, zoals we ze allemaal kennen. En daar geeft hij dan een hele kunstzinnige draai aan. Zo heeft hij gerecht. Hij heeft ook gerechtnamen die zijn, bestaan uit meerdere woorden. Eentje heet in het Nederlands vertaald dan het knapperige deel van lasagne. En legt hij daarbij uit, dat komt dan echt omdat ons, ik en mijn broers altijd natuurlijk aan het vechten waren over het knapperige korstje op de lasagne. Zoals iedereen dat kent. Dus hij heeft daar een gerecht van gemaakt, wat eigenlijk vooral uit dat knapperige korstje bestaat. Nou ja, dat is natuurlijk een heel verhaal bij. Hij maakt die knapperige korst wel, maar daarbij krijg je dan ook parmezaan crackers. Je krijgt er een tomatenterrine bij, bechamelschuim. Dus dat wordt allemaal, het zijn ware kunstwerken. Want de kunst is een van zijn grootste inspiratiebronnen.
Ja, dus er wordt ook echt vorm gegeven op het bord. Er wordt echt niet gemakzuchtig over nagedacht. Nee. En dan heeft hij ook bijvoorbeeld een werkje wat heet Oeps, I've dropped the lemon cake tart.
Ja, precies.
Is ook, eigenlijk is iets gevallen.
Ja, dat was niet door hemzelf, maar door zijn, hij heeft twee Japanse chefs, geloof ik, bij hem werken. En eentje heeft inderdaad ooit de citroentaart laten vallen. En dat was even helemaal paniek, waarop hij zegt, dit is helemaal geen paniek, we gaan hiermee door. En sindsdien staat het als klassieker op zijn kaart.
Andere chefs zeggen een deconstructie van een citroentaart. Ja, maar bij hem heet het oeps. Ja, het is heel veel gekopieerd. Hè? Ja.
Hij heeft ook een gerecht dat heet een aardappel wacht tot hij een truffel wordt.
Ja.
Dat vind ik ook zo mooi. En ik vind het ook mooi bedacht. En hij doet dan een aardappel heel heet in de oven, zodat de schil heel knapperig wordt. Dan haalt hij het helemaal, schraapt hij het binnenwerk, de pulp, aardappelpulp eruit. En dan maakt hij daar een gerecht mee. Dat gaat terug in die schil. Ja. Nou ja, dat wordt afgemaakt met witte truffel. Dat soort dingen.
Jongste bediende, hoe heet het gerecht wat jij van Botura hebt gemaakt? Althans, gepoogd hebt te maken.
Gepoogd vooral. Ja, dat heet gewoon soepa inglesa. Zoals het, zoals
het origineel soepa ook.
Zoals het origineel ook heet. Het origineel is, even voor degenen die dat niet meteen voor de bril hebben, eigenlijk gewoon zo'n lekkere grote schaal die je mee kan nemen naar een groot familiefeest. Met een laagje cake of laagje lange vingers. Dat wordt ingesmeerd met een likeurtje.
Ja.
Overigens, nou, komt later nog op. Maar een moeilijk te vinden likeurtje. In Nederland doen ze vaak marsala erop. Of iets
anders. Ik heb vanmiddag al zo'n fles likeur in mijn hand gehad.
Ach.
Ja, serieus, het bestaat.
Het weet ik, want het ligt nu ook op je bord.
Ah, nou, maar dus, het is zeer zeldzaam.
Ja, het is zeer zeldzaam, maar goed. En dan laagjes custard. Nou, helemaal bovenop ter garnering kan er of room of een beetje chocola op geschaafd.
Ja.
En wat hij zei vroeger, toen mijn oma dat maakte, want alles begint met vroeger, hè? Vroeger toen ik dit gerecht had.
Ja.
Als kind vond hij het allemaal heel lekker, behalve die likeur. En wat hij deed was, hij at het zodanig dat je die likeur niet proefde. En dan schraapte hij dat van dat laagje af. En dan kon hij de rest lekker eten. En daarom heeft hij heel lang zitten nadenken hoe hij die herinnering mooi kon vormgeven. En dat heeft hij gedaan door alles uiteraard uit elkaar te halen. En de likeur komt terug als een soort gelatine. Niet van gelatine gemaakt, maar wel een gelatine dekentje wat over een piramide van chocola,
rosrood, gedrapeerd licht.
Ja, precies.
Donkere chocola.
Met wit. Alleen maar als functie of gedachte erachter, als je het niet lekker vindt, dan klap je het eraf. En dan is je het alles weg, zonder die likeur.
Maar doe even, want goed, de tijd dringt.
Ja.
De hindernis.
Nou, dit simpele verhaal bestaat uit ongeveer 1 miljoen stappen die gemaakt worden door 20 mensen met het zweet op het voorhoofd en allerlei dure apparaten. Althans, zo schrijft hij het voor ons op. Dus ik heb een aantal dingen eigenlijk weer terugvertaald naar de huistuin- en keukenvariant. Bijvoorbeeld voor de lange vingers moet je een luchtige cake maken. Die overigens bestaat uit 24 eidooiers. Mm-hmm. Vond ik wat veel. Ik heb nog gebeld naar Italië, naar het restaurant, om te vragen of dat klopte van die 24 eidooiers. Maar ik weet niet of die vraag op zich al een belediging was, maar ik heb er geen antwoord op gekregen.
Ik vind deze research wel heel leuk. Ondertussen wordt er vrij zuinig gekeken aan de andere kant van de tafel, maar dat kan ook genietend zijn. Toch even één genietend, mannen?
Ja hoor.
Hans, hallo, Simon.
Ja, ik vond het ijs vooral heel lekker.
Ja, het ijs heb ik ook, want dat moet volgens hem in een pacojetmachine. Dat is een of ander chefsdingetje.
Chefsdingetje van 6.000 euro, geloof ik, hè?
Ja.
Die had jij niet, toevallig.
Nee, die had ik niet. En daarom heb ik bedacht, dat haal ik bij een Italiaanse ijsmaker hier in Amsterdam. Want dan kom ik er dichtst bij in de buurt. En dat is ook iemand die, ik vroeg, meneer, zit er echt alleen maar gewone vanille in uw product? Krijg ik meteen een heel exposé over hoe duur de vanille tegenwoordig wel is. Maar inderdaad, het is vanille-ijs. In zijn recept zit er ook een hintje van citroen. Daarom heb ik geprobeerd een bolletje te maken wat aan de buitenkant een laagje citroen citroensorbet heeft. En daarin vanille-ijs. Ik weet niet of dat de temperatuur in de studio heeft overleefd. Deze.
Laten we even gewoon Tony Eijk doen. Vroeger keken we allemaal naar Tony Eijk. Ja, jullie misschien niet, maar ik wel. Ik ben zo oud van de Gouden Stuiver. En Tony Eijk zei altijd, je krijgt voor vlijt krijg je een... Hans, hallo?
Gouden Stuiver, ja.
Ja, weet je nog? Eerst komt je hele jeugd voor mij. Voor vlijt krijgt Janneke een...
Een 10.
Een 10. Zie je wel? En voor netheid... Nou, een 7, denk ik.
Het ziet er toch helemaal niet zo slecht uit.
Het is hartstikke rommelig, maar ik vind het heel gezellig.
Kijk, je moet niet bedenken dat als je uit een boek van een chef gaat koken... dat je dat in één keer kan. Als
het
je
is
dat niet
heel erg moeilijk. Er komen 20 mensen met zweet op het voorhoofd
aan. Ik denk dat iedereen het moet gaan proberen. En dan mogen ze dit proberen te gaan bereiken.
NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.
NTO Radio 1.
De kerncentrale van Borselen draait verlies.
Er is potverteerd in plaats van geïnvesteerd. Dat is jammer.
Maar hij draait gewoon door.
Ik denk dat eigenlijk iedereen daarover zijn kop in het zand steekt.
En de Zeeuwen, die draaien ervoor.
En naar mij dan ligt alleen een verdamboekje.
Zondagavond om 7 uur in Reporter Radio.
Het is natuurlijk een schande.
De kern van de zaak.
Op NTO Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
Installeer de app van e-matching. De dating service voor hoger opgeleiden. e-matching.nl. Hebt u dat?
Spring op de fiets en ontdek de Gelderse streken. Lekker op de pedalen over kronkelende dijken en doorbloeiende boomgaarden in Rivierenland. Of de historische steden in de regio Arnhem en het Rijk van Nijmegen. Gelderland levert je mooie streken. Geldersestreken.nl.
Heeft u ook nog steeds zo'n dure autoverzekering? Wat als u voor onze autoverzekering 20% minder premie zou betalen? Zou u dan overstappen?
Spring op de fiets en ontdek de prachtige route rond je postbank. De trekpleister van de Veluwezoom. Gelderland levert je mooie streken. Geldersestreken.nl.
Stap vandaag nog over naar Promovendum. Ga naar promovendum.nl voor de voorwaarden en kijk of wij ook uw auto tegen een 20% lagere premie kunnen verzekeren. De overstap regelen wij voor u.
BMW-rijders opgelet. Kom 20 mei backstage bij BMW. En profiteer van exclusieve voordelen tijdens een uniek kijkje achter de schermen. U ontvangt een kosteloze vakantiecheck voor uw BMW en een rondleiding van onze monteurs. Kortom, een dag waarin de innovatieve technologie van uw BMW voorop staat. Meld u nu aan op bmw.nl/backstage.
Graham Swift, Sonja Barend, Suzanne Vega en vele anderen op het International Literature Festival Utrecht. 11 tot en met 13 mei. Tickets via tivolivredenburg.nl.
Kom zaterdag 20 mei backstage bij BMW. Meld u aan op bmw.nl/backstage.
NPO Radio 1.